Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Levi 9 Technology Services. Partner in software, product development en digital strategy.
Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld BNR Digitaal. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Goed dat je luistert naar BNR Digitaal. Bunk is de eerste AI-bank van Europa. Dat zeggen ze daar zelf. Maar dat wordt kracht bijgezet door de lancering van een AI-assistent, genaamd Finn. Hoe Finn werkt en wat die verder te betekenen heeft voor deze digitale tech-first bank van 1,5 miljard, dat hoor je zo. En in de tweede helft bespreken we hoe Threads nu een brug bewandelt richting Mastodon. En die brug heet ActivityPub, een open protocol. En daarnaast hebben we nog over de risico's van AI en andere algoritmes, want dat heeft de autoriteit persoonsgegevens in kaart gebracht de afgelopen tijd. En hoe beteugelen we die risico's nou, nu het nog kan? Maar eerst Ben van den Burg.
Ja.
Moeten we het hebben over erotainment.
Erotainment.
En nieuwe Europese tech-wetgeving.
Ja, eerst de erotainment.
Pornhub, Stripchat en X-video's.
Ja, die hebben
leuke websites.
Ja, die hebben leuke websites. Die hebben ooit gecommuniceerd dat bijvoorbeeld X-video's 160 miljoen gebruikers heeft in Europa. Nee, totaal. Ja, totaal. Nou, in Europa zegt YouPorn 7.2 en Pornhub zegt in Europa 33 miljoen. Maar
ja,
alleen al Pornhub heeft wereldwijd 2 miljard.
Nou,
Europa 33 miljoen, dat
ja,
is best
dat
wel gek.
Niet helemaal.
Dus toen ging de Europese Commissie, de DSA, de Digital Service Act, die zegt van nee, jij hoort wel bij een
ja,
groot.
Want als jij 45 miljoen gebruikers per maand hebt, dan ben je een very large very operating large platform. Het gaat om het formaat, hè Ben.
Het gaat om het formaat. En dus nou ja, dus in principe natuurlijk goed. Dus nu vallen ze onder de DSA. Ze moeten nu mooie controles van, is de content niet illegaal? Ze moeten transparant worden. Recommendations, dus wat jij voorgeschoteld krijgt,
ja,
dat moet inzichtelijk worden gemaakt. Je kan ook klagen als je niet voorgeschoteld krijgt wat de bedoeling is. Want
Ben, hoe verwacht je dat ik dit zonder grijns op mijn gezicht allemaal...
Ja, dit moeten we zonder grijns
doen. Ja, moeten we delen, ja.
Nou ja, dus we moeten daar aan voldoen.
Ja.
Maar ook 18-plus zorgvuldigen. Ze mogen er gewoon geen teringzooi van maken.
Nee.
En dus hartstikke goed dat DSA ook
het is wel
deze partijen...
iets bij uitstek wat we niet verwacht hadden van deze nieuwe wetgeving. Want wij dachten, oké, de grote webwinkels, de social media platforms, de ja, videoplatforms, maar ook de porno websites worden nu dus onderworpen
ja,
aan de macht van Europa en tech-regulering.
Ja, de erotainment sites.
Ja, erotainment, dat is het woord.
Dat is het woord. Ja, maar eigenlijk dat wij dat niet eerder hebben bedacht.
Nee, inderdaad.
Want dat is zo logisch. Dat
we nu een communiqué vanuit de EU zien, dat we denken, oh ja, natuurlijk, daar zitten best wel veel gebruikers.
Want bij die andere, het zijn er best niet, want 45 miljoen heb je niet zomaar, dus
nee,
het zijn best wel TikTok, weet je, Meta, logisch.
Ja.
Maar dat hadden we niet verwacht. En
nee,
nu is strenge regels. Ja, ja, dus dat is alleen maar hartstikke goed.
Ja, ik vind het toch fascinerend, Ben, dat we nu een discussie krijgen met bepaalde spelers die liegen over het formaat van hun bereik.
Hoe groot ze zijn.
Ja.
Want dat was mooi, 3-4 maanden geleden.
Hoeveel mensen daarmee bezig zijn.
Ja, precies. Maar 3-4 maanden geleden had Twitter, Meta, die hadden keurig aangegeven hoeveel. En deze partijen liegen ook gewoon hoeveel.
Ja, want het is veel kleiner dan iedereen denkt.
Het is veel groter dan iedereen. Nee, het is veel groter, terwijl iedereen denkt dat het kleiner is.
Ik denk dat we dit gesprek niet moeten voortzetten.
Dat kunnen we niet, nee.
Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Digitale bank Bunk heeft een eigen AI-toepassing gelanceerd. Slimme assistent Finn die vervangt nu de zoekfunctie in de Bunk-app, zodat klanten hun financiële planning beter kunnen organiseren en transacties beter kunnen onderzoeken en nog veel meer. Hoe Finn het levenslicht zag en vooral ook waarom, bespreken we nu met Ali Niknam, oprichter en CEO van Bunk. Goed dat je er bent en ben je naar digitaal?
Ja, wat leuk. Nou, eigenlijk leuk dat jullie er zijn.
Ja.
Want we zitten hier dus in Delamar, net na de Bunk update.
Het is heel bijzonder, want voor jullie doen het al jaren. Een update voor jullie hele community. De grootste fans onder jullie gebruikers. Maar het is eigenlijk een soort tech-keynote, hè,
ja,
Ben? Wat wij
hoe krijg je het voor elkaar dat er mensen komen, klanten komen voor een feature-update? Voor een app, als ik het helemaal plat slaat. Hoe krijg je dat voor elkaar?
Ja, nou, eigenlijk komt dat omdat er heel veel interessant nieuws is. En het is echt op wereldniveau. Wat jullie net zagen over de AI bijvoorbeeld. Daar speelt Bunk eigenlijk op het niveau van Google en Amazon gewoon mee. Dat zou je dus niet verwachten voor een Nederlands bedrijf. Maar we doen het wel.
Ja.
Maar daar los van, de sfeer is altijd heel goed. En het is ook altijd heel, heel leuk. Vonden jullie het niet leuk dan?
Ja, jawel. Maar dat vind ik grappig dat je dat nu zo benadrukt. Maar zeg maar, out there. Roepen jullie niet van de daken van kijk, onze AI'ers concurreren met Amerikaanse big tech. Maar hier doe je dat wel op een hele leuke manier, zou ik zeggen.
Ja, omdat en dat komt omdat wij eigenlijk van oudsher niet heel erg met andere bedrijven bezig zijn. Of dat nou andere neobanks zijn, of andere banken zijn, of andere techbedrijven zijn. Mm-hmm. Wat wij heel graag doen, waar wij, denk ik, hoop ik, ook heel goed in zijn, is heel goed begrijpen wat onze gebruikers willen.
Ja.
En dan technologie toepassen om het leven te vergemakkelijken voor ze. En dat klinkt wat abstract, maar dat zie je dus elke keer weer terug. En dat stelt ons ook in staat om voor te lopen op al die andere bedrijven.
Ja. Maar oké, nu loopt 2023 bijna op zijn eind. We hebben al vaak gezegd het jaar van AI. Hebben jullie dan ook echt heel veel gebruikers gehoord die zeggen, joh, Bunk, doe nou eens iets met AI? Of hebben jullie dat toch vooral zelf bedacht, zoals je net vertelde op podium?
Nou, de truc is, volgens mij was het Henry Ford zei, if I would have listened to people, I would have built faster horses.
Mm.
De truc met dat luisteren naar gebruikers is begrijpen wat ze echt zeggen en wat ze eigenlijk willen weten.
Ja.
En als wij kijken naar bijvoorbeeld de vragen die we via ons supportkanaal binnenkrijgen, maar ook via onze gebruikers, want we doen heel veel gebruikersonderzoek, dan was AI aan zich, want ja, wat moet je nou met AI? Dat is net zoiets als, ja, wat moet je met een schroevendraaier?
Ja.
Het is maar een middel. De vraag is, wat doe je met dat middel? En als je ziet wat wij ermee kunnen, dus bijvoorbeeld, waar heb ik voor het laatst gegeten met een vriend of een vriendin?
Mm-hmm.
Of wat is mijn favoriete plek in Amsterdam? Of hoezo heb ik deze maand meer uitgegeven dan vorige maand? Dat zijn allemaal vragen. Let wel, het is nog in beta, dus het zal ook wel een keer niet nauwkeurig zijn.
Ja.
Maar het zijn wel allemaal type vragen waar normale mensen elke dag mee te maken hebben.
Ja.
En die we nu dus kunnen beantwoorden.
Maar, kun je me vertellen van, je zegt van, we luisteren echt wat de klanten echt willen. Dus niet een snelle paard, wat ze echt willen. Hoe maak je die vertaalslag?
Ja, dat is natuurlijk een soort van de geheim van de smid.
Nee, maar goed, vertel.
Nee, maar oprecht, dat is het geheim van de spel. Maar dat is gewoon, heel weinig bedrijven kunnen het.
Maar is dat feeling hebben met je community? Is dat heel erg kijken naar wat speelt er in de wereld?
Dat is denk ik een combinatie van een paar dingen. Dus dat is echt gebruikers georiënteerd zijn. En ook durven om te engageren met gebruikers. Dat is ook een beetje eng. Want soms zeggen ze dingen die je eigenlijk liever niet wil horen. Maar dan moet je ze dus juist horen.
Ja.
Dus dat is een deel. Een deel is echt begrijpen wat technologie kan. Dus je moet precies midden in dat spectrum zitten. Tussen aan de ene kant met gebruikers kunnen interacteren en begrijpen wat ze zeggen.
Mm-hmm.
En aan de andere kant voldoende van technologie weten om dat toe te kunnen passen. Zonder zoveel te weten dat je helemaal, zeg maar, tech-fan wordt. Waardoor je dingen gaat bouwen waar niemand meer navolging in heeft.
Heb je als een feature-update gedaan hier, dat je achteraf je had AB getest en in de POC was het top en uiteindelijk toch niet?
Ja, heel vaak.
Vertel even eentje, want dat is altijd heel mooi. Vaak.
Dat is een goede vraag. Daar moet ik echt even over nadenken. Ja, wij halen dus heel vaak stiekem kleine features, maken we kleine veranderingen in. Of soms halen we het weg, of soms maken we het bewust stuk om te kijken hoeveel ruis er ontstaat. Niet de hoofddingen natuurlijk, want als bank moet je geld altijd veilig zijn en overboekingen moeten het altijd doen, et cetera, et cetera. Onze uptime is overigens beter dan alle andere banken bij elkaar, wil ik toch even gezegd hebben. Maar die kleine dingen, daar spelen we wel eens mee om te kijken wat nou de interactie is. Of veranderen teksten wel eens.
Ja,
maar we halen dus ook inderdaad wel eens dingen weg.
Ja. Laten we het even over AI gaan hebben, over Finn. Want in de aankondiging las je ook, jullie gebruiken meerdere taalmodellen, waaronder GPT-4. Hoe ziet zo'n combinatie er dan uit? Jullie cherrypicken verschillende AI-taalmodellen en technologieën om Finn te laten werken?
Dit wordt dan wel een klein beetje een technisch uitleg, maar
probeer hem.
Je hebt op dit moment heb je een aantal zogenaamde foundational LLM's.
Ja, die kennen we.
En dat zijn de large language models. Nou, dan heb je het over ChatGPT, Gemini.
Ja, Llama 2 wellicht Llama 2, ook.
Ja, precies, Facebook. Nou, die eigenlijk is wat die dingen doen, is heel bijzonder, maar technisch inmiddels niet zo spannend meer. Het kost gewoon heel veel geld om zo'n language model te maken.
Ja, en energie trainen ook nog.
Ja, letterlijk, elektriciteit. Ja, dat klopt. En daar zit het geld dan ook in.
Mm.
Maar vervolgens, waar de spannende dingen echt mee gebeuren, is hoe je die large language modellen toepast.
Ja.
En dan zie je dus bijvoorbeeld dat Microsoft Office heeft Copilot geïntroduceerd. Google heeft Bard, weet je wel.
Zeker.
Je hebt tegenwoordig autocomplete dingen, dingen die je helpen, dingen die teksten maken, dat soort zaken. Dat is zeg maar een combinatie van generative AI, wat gebruik maakt van die foundational LLM's.
Ja.
En van andere generative AI dingen en zaken en modellen die je in huis ontwikkelt.
En daar hebben we er veel van gezien. En nu doet Bunk er iets mee.
En nu
hoe
doet
ziet
Bunk
die vertaalslag eruit?
En die vertaalslag ziet er dus uit dus dat wij zo'n large language model gebruiken om de vraag zeg maar te interpreteren.
Mm-hmm.
En afhankelijk van de vraag en afhankelijk ook van de belasting. Want dit soort dingen kosten inderdaad heel veel energie.
Ja.
Routeren we hem of naar Gemini of naar ChatGPT.
Dus je kiest eigenlijk degene die het beste matcht qua energie en query.
Ja, ja, en nadat hij geparsed is, draait hij door onze eigen infrastructuur heen...
Mm-hmm.
om tot een antwoord te kunnen komen.
Ja, die specifieke dus, antwoord
krijgen. Ja, dus het is meerdere stappen, zeg maar.
Yeah.
En dat maakt het ook zo bijzonder, want er zijn heel weinig bedrijven die dit kunnen.
Maar het is ook nog eens gekoppeld aan jouw hele data over jouw financiële huishouding als gebruiker.
Ja,
dat kan
zeker
een eng idee zijn, Ali.
Nou, dat is een hele goede vraag. Ik ben ook blij dat je dat vraagt, want dataveiligheid staat op nummer 1 bij Bunk.
Mm-hmm.
En de manier waarop wij dit hebben gedaan is door te zorgen dat al jouw gebruikersdata wordt allereerst in Europa bewaard.
Ja.
Ook die large language modellen. We gebruiken alleen zaken die in Europa worden bewaard.
Okay.
En dat biedt je al veiligheid door GDPR.
Ja.
Nou, het tweede is op architectonisch niveau hebben we er ook rekening mee gehouden. Want al jouw data staat dus bij ons. Zeg maar, die database van jou staat zeg maar een plakkertje op.
Ja, is gelabeld.
Is gelabeld. Alleen voor jou, kan niks anders bij. En architectonisch hebben we daar op alle niveaus wordt daarop gecheckt.
Dus die wordt ook niet gebruikt om Finn nog beter te maken?
Die wordt gebruikt om die laag van onszelf beter te maken. Maar dat wordt dus niet naar Gemini of naar ChatGPT gestuurd.
Knap.
Ja.
Maar wordt GPT-4 draait toch wel in de US? Of heb je die koppeling gemaakt dat ze niet jouw data pakken, dat het naar de US gaat?
Nou, ChatGPT is van Microsoft.
Ja, nee,
en Microsoft biedt een dienst aan via Azure.
Mm. Oké, okay, je gebruikt Azure ervan.
Azure in Zweden.
Dus de API. Ja, met een soevereine cloud voor Europese gebruikers.
Ja,
precies.
Ja.
Oké. Okay. Maar goed, los van Finn, je zei net ook op podium, we gebruiken al jaren AI bij Bunk. Jullie zijn de eerste AI-bank van Europa, heb ik zelfs gehoord.
Van de wereld.
Van de wereld. Dat is dus nogal...
Dat is wel
groot. Maar dat controleert maar.
Nee, oké.
Controleert maar.
Ali, onderbouw hem even. Want hoe zijn we dan hier naartoe gegroeid en waar gaan we naartoe?
Ik weet het jaartal niet meer exact uit mijn hoofd, maar dan toch even een poging. Wij lanceerden in 2015, mm-hmm. volgens mij voor het grote publiek. Toen hadden wij al machine learning om je data veilig te houden.
Oh,
ja.
Oké.
Ja, dus en dat komt omdat wij gewoon een stelletje tech-nerds zijn eigenlijk. Of tech-geeks, afhankelijk van welk van de woorden je
voorkeur. We vinden ze allemaal mooi.
Ja, mooi. En wij begonnen dus het bouwen van deze bank met onze gebruikers in het achterhoofd en met kennis en kunde van technologie. Dus de architectuur van alles wat wij gebouwd hebben was vanaf dag 1 al voorbereid op dit soort moderne technologie.
Ja. Oké.
Nou, en daardoor kunnen wij dit nu ook. Wij draaien dus niet op database-systemen uit jaar 0 die nog op COBOL draaien, bijvoorbeeld.
Ja.
We moeten niet achteraf nog dingen gaan verbouwen. Nee,
en ook dat is natuurlijk een verschil met andere banken.
Ja.
Ook omdat jullie later zijn begonnen en gelijk op zo'n manier begonnen. En dus kun je blijven voorborduren.
Ja, en dat had ik direct. Heb je ook legacy? Merk je nu al dat de legacy inkomt?
Ja, natuurlijk. Dat gaat zo snel bij. En daarom in vakjargon refactoren we ook regelmatig.
Hmm.
En daarbij helpt het dat ik zelf al vanaf mijn 9e programmeer. Ik denk dat er weinig CEO's zijn die daadwerkelijk inzien en kunnen inschatten hoe belangrijk het is om af en toe het huis weer op orde te krijgen. En dat doen we bij Bunk dus wel.
Ja.
Waardoor we dus ook lean blijven, waardoor we ook snel kunnen blijven ontwikkelen. Terwijl bij andere instituten, ik hoef geen naam te noemen, maar dat is nu eenmaal bijna een wetmatigheid. Je krijgt spaghetti-code en dan krijg je nog meer en nog meer en nog meer. En op een gegeven moment ziet niemand door de boom het bos meer en wordt het ongelooflijk moeilijk om nieuwe dingen toe te voegen.
Ja. Je hebt hier natuurlijk al heel vaak over gesproken.
Even als ja? referentie. Ja? Wij hebben het nu over AI. We hebben het over een bot die kan antwoorden waar je wat jouw favoriete schoenwinkel is. Ja? Of waar je het meest mee uit eten gaat. Terwijl je bij sommige banken nog steeds niet eens een push message krijgt als je een betaling doet.
Ik kan een paar voorbeelden noemen.
Groot,
nee, dat snap ik. Nee, maar, kijk, het punt is, Ali. Je hebt hier natuurlijk in alle interviews afgelopen jaar over van alles over gezegd. Maar jullie zijn eigenlijk meer techbedrijf dan bank.
Zeker.
En dat uit zich met Finn ook heel mooi. Want hey, je komt met een AI-assistent voor de bunkgebruiker. Maar dat denken, is dat aangedreven omdat jij als CEO juist ook van de technische kennis bent? Of is dat iets wat op andere manieren uitkristalliseert? Want het blijft aangedreven worden door die technology first gedachte.
Nou, ik denk,
dat moet je vasthouden.
Ja, ik denk dat het komt omdat alle bedrijven die opgericht worden door een ondernemer, die krijgen het DNA van een ondernemer mee. En ja, ik ben nu eenmaal een techneut. En dat zit zo in de hart en nieren van Bunk, dat we tech, we zijn gewoon tech. Eigenlijk nemen we al het gedoe en het gezeur van de regelgeving op de koop toe.
Ja.
Om maar mensen in staat te kunnen stellen om in het belangrijkste onderdeel van het leven, namelijk een dagelijkse omgang met geld, eindelijk een keer te kunnen ervaren hoe het zou kunnen zijn als een serieus techbedrijf zich ermee bezighoudt.
Ja. Maar techbedrijven hebben niet altijd het beste voor met de wereld. Dus dan moet je ook wel die straight visie blijven behouden naarmate je ontwikkelt. En dan heb ik het wel over alle Amerikaanse techbedrijven die ooit met soortgelijke toon als jij hun eerste boodschappen verkondigden. Dus dat moet je wel behouden.
Ja, nou, dat hoop ik van harte. Dat zit bij ons in de genen, ja, natuurlijk.
Oké, okay. Om even de pivot te maken naar AI in bredere zin. Want je hebt ook wel eens in andere interviews, bijvoorbeeld tegen Roland Tameling bij De Ondernemer, gezegd: de zorg zou ik wel eens onder handen willen nemen.
Ja.
Ik zeg niet dat je dat nu moet gaan doen. Maar jij weet natuurlijk wat je met AI nog meer zou willen en kunnen doen dan alleen bij Bunk de bankwereld weer even opschudden met een AI-assistent.
Ja, zeker. Nou, er is nog heel veel te doen in de wereld. En wat ik merk is dat we er, zeker als ondernemer, de afgelopen jaren zijn er zoveel wet en regels bijgekomen dat het bijna niet meer te doen is. En dat zie je denk ik in de zorg ook. Ik bedoel, er is heel veel over de zorg en het vaak over. Ik kom nog uit de tijd dat je particulier verzekerd kon zijn. En er is vaak van ja, het is wel gelukt of het is niet gelukt en dit en dat en dat. Maar dan kijk ik naar simpelweg waar een arts mee bezig is. En elke arts die ik spreek, die beklaagt zich over het feit dat hij de helft van zijn tijd kwijt is met administratie.
Ja.
Nou, dat wat mij vertelt is dat dat dus niet zoveel met marktwerking wel of niet te maken heeft, maar wel dat we het gewoon niet goed geregeld hebben.
Ja.
Een arts moet maar één ding doen, namelijk een arts zijn. Jou als patiënt behandelen.
Ja.
En niet formuliertjes invullen.
Maar nu was ik laatst bij Amazon Web Services en hoorde ik de chief of health tech vertellen dat ze daar al een toepassing voor hebben. Dus daar gaat
dat
het
geloof
om.
Ik.
Dat is mooi, maar hoe gaat het dan om dat we dat ook implementeren in de Nederlandse zorg?
Ja, dat weet ik niet. Want ik ben wel echt 24/7 met Bunk nog bezig.
Nee,
maar wat mij opvalt, is dat er zoveel te halen valt met innovatie. En ja, met innovatie komen er ook nieuwe risico's. Mm. En ja, het zal ook heus een keer fout gaan. Maar dat brengt ook heel veel moois. En de laatste tijd zijn we zo voorzichtig geworden, hebben alles zo dicht gereguleerd, dat we alle voordelen van nieuwe technologieën niet of maar ten dele ons krijgen.
Dus met Bunk heb je behoorlijk al die regelgevers. Nou ja, je hebt dat aardig voor elkaar. Je hebt dat van de DNB gewonnen met AI dat je reguleert met risico's. Wat moet je doen? Hoe doe je dat? Want, want jij kan wel doorbeuken, maar heel veel mensen, ja, regelgeving, laat maar zitten.
Ja.
Dan heb je geen innovatie. Hoe doe je dat?
Nou, voor mij was het gewoon heel erg belangrijk. En voor de mensen die al snel zich bij Bunk aansloten, dus voor ons was het heel erg belangrijk dat we de wereld vooruit helpen. En dus dat ideologische component was en is bij Bunk heel erg groot. Bunk is natuurlijk ook een commercieel bedrijf. We vinden het heel erg fijn dat we winstgevend zijn. We hopen nog heel lang winstgevend te blijven en de winstgevendheid te verhogen. Er is niks mis met winst. It makes the world go round.
Ja.
Maar we hebben ook een ideologisch component. En dat ideologische component is eigenlijk om altijd de kant van de gebruiker te kiezen. En dat betekent de kant van de gebruiker kiezen als we overwegingen hebben ten aanzien van technologie. Dat betekent de kant van de gebruiker kiezen op het moment dat we concurreren met andere banken. Maar het betekent ook de kant van de gebruiker kiezen op het moment dat we het idee hebben dat niet de wetgever, maar wel de toezichthouder, niet in het beste belang van De eindgebruiker aan.
Ja. Ja. Maar dat is wel heel interessant, want ondertussen horen we ook ondernemers de afgelopen tijd, zeker ook sinds de AI Act met een voorlopig akkoord is aangenomen in de Europese Unie, roepen van ja, al die reguleringen beperkt onze innovatie. In Amerika kunnen ze wel, in Europa kunnen we het vergeten, want we gaan niet meer meedraaien. En jij zegt eigenlijk dat is een beetje onzin.
Nee, dat zeg ik helemaal niet. Nee, ze hebben helemaal gelijk.
Ja, wel.
Ja, okay. Natuurlijk hebben ze gelijk.
Okay. Want, als
je ziet hoeveel tijd en energie wij kwijt zijn om bepaalde dingen door regelgeving heen te krijgen. Of bijvoorbeeld de zorg.
Ja.
De technologie is
de romslomp.
De romslomp. De technologie is er om de romslomp te verminderen. Zelfs als die romslomp zo zouden willen houden. Alleen goedkeuringsprocessen en iedereen die zijn vinkje moet zetten. Iedereen die zijn plasje erover moet doen. Dat kost gewoon heel veel tijd en energie. En ik weet uit eerste hand heel veel ondernemers die zoiets hebben. Nou ja, oké, dan niet. Dan gaan we een andere sector doen.
Dus jij bent ook niet blij met die AI-act, zou ik maar zeggen?
Weet ik niet. We moeten even kijken hoe het gaat.
Ja.
Want het is altijd een balans. Het is niet dat ik tegen alle regelgeving ben.
Nee.
Want ik denk dat regelgeving heel goed is. Ik bedoel, ik haal graag voorbeelden van voetbal erbij. Ik weet niet waarom, want ik snap helemaal niks van het spelletje en ik kijk het eigenlijk nooit. Maar het maakt het wel altijd heel helder.
Ja.
Voetbal is leuk omdat we hele duidelijke regels hebben. Balletje blijft binnen de lijnen. Ja. Je mag de ander niet onderuit schoffelen. Het is 11-11. En degene die het vaakst bij de ander erin schiet, die wint.
Ja.
Simpel, duidelijk, helder. We houden ons er allemaal aan. Alle regels zijn hetzelfde voor iedereen.
Ja.
En degene die het beste is, wint. Maar dat is dus niet wat er aan de hand is met regelgeving.
Precies.
De wet en regelgeving in Nederland is anders dan in Duitsland. Duitsland is weer anders dan Frankrijk. Heel Europa is verdeeld. Ga je buiten Europa, wordt het nog meer verdeeld. En kijk, we zijn allemaal mensen. We hebben allemaal, dus grosso modo dezelfde behoeften, dezelfde wensen. Hoe kan het nou toch dat die wet en regelgeving zoveel verschilt? Ja. Als iedereen hetzelfde voor heeft.
En ik vind het heel mooi dat je dit zegt, want ik wilde juist nog vragen. Ondertussen, de laatste tijd horen we ook weer heel erg dat jullie weer heel erg met buitenland bezig zijn, met de VS. Jullie hebben weer in Londen een filiaal. Dus dat is nog meer romslomp en nog meer hoofdpijn, omdat die spelregels van voetbal in andere landen anders gespeeld worden dan in Europa dus.
Vandaar dus nog even geen zorg.
Nee.
Ja. Ja.
Maar wat is je gameplan dan?
Nou ja, als ondernemer heb ik nog één droom die nog nooit verwezenlijkt is. Of eigenlijk twee, om helemaal precies te zijn. Een transatlantisch bedrijf hebben. Want al mijn bedrijven tot nu toe zijn dan wel internationaal geweest, maar wel Europees internationaal. En het lijkt mij zo ontzettend mooi om ooit eens een beursnotering mee te mogen maken. Nou, dat allebei is niet op korte termijn aan te komen. Dit soort dingen duren heel erg lang. Het kost heel veel tijd, het kost heel veel energie. Maar het lijkt me toch zo ontzettend mooi om dat een keer te mogen.
Maar moet dat met Bunk gaan lukken of wordt dat je volgende venture dan?
Time will tell.
Veel dank daarvoor, Ali Niknam, oprichter en CEO van Bunk.
Dankjewel, jongens.
Ja, Ben, was toch wel bijzonder.
Ja.
Vooral door de gedachten die we direct na dit gesprek met Ali hadden, hè?
Ja, want hij liet, nou, hij ging even door die app heen. En het is eigenlijk de Everything app.
Ja, hij is gewoon bezig. Wat Elon Musk wil, dat maakt hij al.
Dat maakt hij al. En weet je, bij de Everything app heb je natuurlijk altijd van, dat begint met payment. Dat is bij WeChat in China zo. En Musk is daar natuurlijk ook mee begonnen, met PayPal. En je ziet dus, dat is de basis. Dat is nu in de westerse wereld moeilijk. Want ja, weet je, payment, wie heeft een banklicentie? En hij heeft dat dus.
Ja, maar Bunk heeft eigenlijk via de moeilijke route, namelijk eerst een banklicentie en dan een tech-platform.
Daarom.
Dus dat is heel slim.
En al
heel moeilijk.
En al je vrienden en weet je die wat ze uitgeven en dat je die kan messagen.
Ja.
Dus weet je, als hij dit doorzet, dan hebben we toch de Everything app en hij is hem aan het maken. Ja.
Daar moeten we sowieso nog eens over doorpraten.
Briljant.
Dus, maar goed, straks in BNR Digitaal duiken we in ActivityPub, het open protocol dat een brug vormt tussen Mastodon en Threads, over social media gesproken. En daarmee maken ze met elkaar een vuist tegen dat X wat we net noemden van Elon Musk. En we spreken de autoriteit persoonsgegevens over de huidige risico's van AI in ons land. Dat brengen zij namelijk elk half jaar in kaart met een rapportage en hoe een Delta-plan die risico's moet beteugelen. Blijf luisteren.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Levi 9 Technology Services. Partner in software, product development en digital strategy.
BNR Nieuwsradio. Digitaal.
Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Welkom terug bij BNR Digitaal. De autoriteit persoonsgegevens rapporteert elk halfjaar over de risico's van algoritmes, dus ook AI. Hoe hangt de vlag er voor ons bij nu 2023 als het jaar van generatieve AI bijna op zit? Dat hoor je zo. Maar eerst, Threads, dat is sinds kort beschikbaar in Europa. Maar na die eerste witte broodsweek vol fris positivisme komen we erachter dat het ook maar gewoon een social media platform is, net als X. Maar daar wordt ook volop gewerkt met ActivityPub, getest eigenlijk, het open protocol waarmee ook Mastodon werkt. Dus wat moeten we denken van die grote techreus Meta, met enorme platforms die verbinding zoekt met kleine, decentraal geregelde platforms in het Fediverse? Nou, dat gaan we bespreken met Walter van Holst, senior consultant bij Hoogheemstra & Partners. Goed dat je er weer bent, Walter.
Dankjewel.
Welkom. We spraken jou al meermaals over de groeispurten van Mastodon de afgelopen anderhalf jaar. Nu dus de beurt aan Threads, nu ook hier beschikbaar. Hoe kijk jij daarnaar nou?
Volgens mij is het een beetje voorbarig om een hele grote lijn of strategie erachter te gaan zoeken.
Oh.
Het is meer, ja, Zuckerberg heeft toen ook een probleem, want die groeicurve die heel lang lekker liep, die heeft hij niet meer vastgehouden.
Van Threads of van al zijn platforms?
Van al zijn platforms, van het hele portfolio. Mm-hmm. De metaverse, misschien is het toch te vroeg om die af te schrijven, maar om nou te zeggen dat het lekker uit de startblokken is gekomen, is denk ik ook niet. Dat is niet waar.
Misschien ook meer voor de lange termijn, dus nog niet nu.
Ja, maar het was heel. Ja, je had al die mooie McKinsey-rapporten van er zo zoveel miljard in de metaverse omgaan in binnen een paar jaar. En als je kijkt naar de adoptie hoe het ging.
Dus toch weer social media, dus Threads.
En ja, dan zie je Twitter toch wel onderuit glijden. Mm-hmm. Dat is ook niet een opgaande aan de zaak.
Ja.
Ik kan me ook nog zelfs voorstellen, maar dit is allemaal een beetje. Mijn gevoel is vooral van. We moeten niet per se van uitgaan dat hier een plan achter zit.
Ja, maar toch is het opvallend, hè? Want je hebt ActivityPub, een open protocol. Meta zegt volop, nou, dat testen we. En daarmee kunnen we met platforms als Mastodon en andere kleinere platforms in het Fediverse zitten communiceren. Dat moet toch iets triggeren, ook bij jou, die zo met Mastodon en dergelijke begaan is.
Nou ja, er zijn een aantal interessante bewegingen dan in. Je gaat interoperabel zijn met een relatief klein platform, even heel platgeslagen. Op dit moment het aantal actieve gebruikers op Mastodon is nog steeds lager dan het aantal Nederlandse gebruikers op Twitter.
Ja, 1,5 miljoen per maand versus de 100 miljoen die Meta roept over Threads.
Sommige cijfers zeggen iets meer dan 2 miljoen. En de Meta-cijfers over Threads zijn waarschijnlijk ook wat optimistisch. Maar het zal ongetwijfeld een orde van grote verschil, of een paar orders van grote verschil zijn.
Ja.
Dat twijfel ik eigenlijk niet zo aan. Wat je ziet is eigenlijk een beetje een weerkerend patroon. Dat zie je met die hele internet- en telecommunicatierevolutie.
Yeah.
Het hele vraagstuk is iedere keer, wat zijn je netwerkeffecten? En interoperabel zijn is wel aantrekkelijk voor een underdog. Althans, het was historisch, want dan kon je alsnog pakken en dan weer de boel dichtgooien. Als je helemaal groot genoeg bent, is ook een weerkerend patroon geweest.
Ja.
Kijk naar een ander federatief protocol voor instant messaging, XMPP.
Ja.
Was ooit omarmd door zowel Google als door Facebook.
Ja, het is nu ondenkbaar dat je Messenger en Google Talk kon uitwisselen.
En je had allerlei nog open source en andere implementaties. Je had een hele een bloemenzee van onafhankelijke XMPP-implementaties.
Ja.
Die redelijk interoperabel waren, zelfs multimediaal.
Ben.
Maar Walter, jij denkt dus dat er bij Meta niks achter zit dat ze met ActivityPub gaan werken. Of willen gaan werken, nu experimenteren.
Het zou zomaar kunnen dat er binnen Meta verschillende gedachten achter zitten. En niet per se een vastomlijnd plein. Het is niet.
Dan noem eens wat strategische gedachten.
Een strategische gedachte zou kunnen zijn, want er zit een enorme druk op interoperabiliteit in de recent in werking getreden Europese regelgevingen.
Ja, dus dan is het toch een soort charme-offensief naar de EU toe, zou je kunnen zeggen.
Nou ja, het is het Digital Services Act. Maar een andere even. Dit is mijn juridische reflex. Van hoe ga je om met de governance van dit soort vraagstukken en hoe gaan we dat in wet en regelgeving? En inderdaad, de EU is wereldwijd de regulator van technologie. Tegelijkertijd zie je aan alle kanten dat Facebook dan ook niet altijd even goed is om dat te internaliseren en een strategie mee te laten lopen. Die laten zich toch ook wel af en toe verrassen door de dingen. Dus
één is dus, de EU die legt het op en ze willen in een goed blaadje staan. Voor mij is het meer de DMA, dus meer de Markets Act.
Nou, bij de DSA is voor de online platforms. Hè, en daar is Meta al aangemerkt als een very large
operating platform.
De DMA is eigenlijk voor meer die poortwachters tevoren. Ook de browsertechnologieën zitten daarin. Daar is Google met Chrome er al eentje. Dat gaat ook interessante ontwikkeling worden.
Zeker.
DMA, uiteraard, Facebook is ook wel een... Okay. Dus het is een opeenstapeling van dingen.
Yeah.
Maar het hele afdwingen van interoperabiliteit is wel weer relatief gefixeerd geweest op instant messaging. En het is nog zelfs een discussie of dit soort social media protocollen onder die interoperabiliteitsverplichting vallen.
Ja, want het is natuurlijk allemaal opgekomen in de tijd dat er nog helemaal niks van regelgeving was. We zijn nu die inhaalrace eigenlijk aan het lopen.
Nee, maar de regelgeving is dusdanig bevochten en de interoperabiliteit is een beetje zijdelings ingeschoven vanuit vooral een lobby vanuit civil society in het Brusselse.
Maar dat is één. We willen even de strategische richtingen van Meta snappen.
Ja, welke waarde is er voor Meta om Equipment
te gebruiken? Nogmaals, als we dan toch koffiedik gaan kijken. Ja. En een ander is heel simpel. Je hebt een portfolio met Facebook. En dat is toch een beetje voor de racistische auto-ooms die je op familiefeestjes liever ook op een gegeven moment niet meer hoort.
Ja.
Even heel brute segmenteren.
Ja, ja, ja.
Okay, boomer. De jonkies zitten op Instagram, Snapchat, of zelfs dat nog niet meer. Snapchat,
ja, TikTok.
Snapchat zijn de big deal. Ja, en je hebt nog het leuke segment voor nieuwsjunkies van middelbare leeftijd, zoals eigenlijk de mensen die in deze studio staan.
Ja.
En die veel te veel tijd spenderen aan Twitter, terwijl het ook eigenlijk helemaal niet zo belangrijk is.
Ja, nu is het grappig dat wij dat zelfs al niet meer doen, want we proberen heel actief op Threads te zitten. Dat is ook al niet meer gelukt. Maar goed, toch is het interessant, Walter, want Mastodon is open source, geen advertentie, een non-profit eigenlijk, is ook gratis om te gebruiken, ook kun je doneren. Threads, niet open source, nog geen advertenties, gratis, maar alleen met je Instagram-account, als je al je data opgeeft of betaalt. Dat valt toch niet met elkaar te rijmen.
Nee, maar Mastodon is één activity pub implementatie.
Ja, dat snap ik. Ja, maar de bekendste, de grootste.
Het bekendste, de grootste.
Dus het is toch gek dat zo'n groot techbedrijf zo'n decentraal verhaal gaat aanhangen?
Nee. Nogmaals, er liggen kansen op zeg maar, een aantal deelnisjes die nooit lekker op Facebook gelopen zijn. Hè? Zeg maar op enig niveau over het nieuws te discussiëren. Dat lukt niet op LinkedIn.
Mm-hmm. Dat is ook nog een interessante speler wat dat betreft.
Ja, LinkedIn is wel eigenlijk degene die continu met de buitenhaal lijkt te gaan op dit moment.
Ja. De enige plek waar mensen nog voor een plezier lijken te zitten.
Nou,
over het algemeen.
Ook steeds minder.
Ja.
Maar denk jij dat er, want dat wil Max Zuckerberg, dat er 1 miljard mensen zijn die bereid op een soort Twitter-achtig X8 Threads, dat die de politieke discussie of de developers-discussie of de discussie over auto's, een niche groep mensen die gaan discussiëren, uiteindelijk totaal 1 miljard. Is daar ruimte voor?
Dat denk ik niet. Ik denk dan nog eerder aan iets anders.
Ja.
En dat is meer. Meta is groot genoeg om het net als Google eigenlijk niet zo te interesseren waar je zit. Die data krijgen ze toch wel.
Ja, oké, dus ze willen gewoon zoveel mogelijk binnenhalen. Dat is mooi, die koppeling, want dan kunnen mensen nog meer consumeren op ons platform.
Als je in een federated ecosysteem zit, kun jij eigenlijk altijd meekijken, meeluisteren, et cetera. Zolang je niet gedefedereerd wordt, wat uiteraard nu wel de hevige discussie is.
Mm-hmm.
In dat deel van de Fediverse, wat we meestal Mastodon noemen, waar juist allerlei mensen zitten, zoals ik zelf, die vooral helemaal niks met meneer Zuckerberg te maken willen hebben. En naast zelfs de discussie gaande, niet alleen ga je überhaupt federeren met Threads, nee, ga je nog wel federeren met partijen die wel federeren met Threads? Gaan we niet vol in de boycott?
Ja, maar dat is interessant. Dan heb je dus een heel nieuw soort eilandjesvorming. Terwijl dan haal ik wel even de woorden van Eugene Roscoe, de oprichter van Mastodon, aan. Hè. Die zegt, brede adoptie van ActivityPub, dat is juist mooi. Met elkaar een vuist tegen X, zegt hij eigenlijk impliciet. Terwijl inderdaad die kritiek van fanatieke Fediverse-aanhangers hebben we ook al gehoord. Ook mensen die komen dan met de uitdrukking embrace, extend, extinguish. Zoals we andere techbedrijven wel eens hebben zien doen. Hè. Eerst doen, nou dat is leuk. Dan ga je het zelf groot maken en dan ga je er vandoor en dan ga je het helemaal anders doen.
Dat is een van
de angst.
Dat is een van de angstreflexen. En je hebt eigenlijk ook op het mail. Mail is in feite een van de oudste federated protocollen. Maar op dit moment is het verdraaid lastig om nog meer een mail aan te laten komen als je niet bij Microsoft of bij Google of nog 2-3 andere partijen zit. Want die zitten in de spambestrijding de kleintjes continu weg te drukken. Want dat is intussen.
Maar zouden we zoiets dan in het social media protocollen ook moeten kunnen verwachten?
Nou, ik ben in die zin wel een beetje optimistische blijkijker. Wat je misschien niet van me gewend bent. Ik denk dat het meest fundamentele probleem van social media blijft toch vraagstukken van moderatie en curatie.
Ja.
Hoe krijg je goede content? En hoe wordt het niet vervuild door naties, spammers, ja, oplichters, ja, crypto bros.
Ook Mastodon heeft die problemen, maar ze blijven buiten schot van de nieuwe Europese regels, omdat ze nog niet groot genoeg zijn, zou ik
zeggen. Mijn punt is niet zozeer of die regels wel of niet.
Maar die moderatie is goed, zeker.
Ja. Het zelfreinigend vermogen van je platform is in dat federale model, dat denk ik nog steeds echt, is haalbaar.
Maar als het federale model ideaal is... Nu,
ideaal is niks, maar ga door.
Maar zeg, beter
net als
dan
democratie, bij gebrek aan beter. Juist, dus je een manier om het te reguleren met elkaar.
We willen naar federaal. We hebben ActivityPub als middel. Wat moet er gebeuren dat we het ook krijgen dan? Dat het echt schaal krijgt?
Nou, dat blijft nog steeds dat grote avontuur. Het aantal nieuwe gebruikers op ieder deel van het VDVR van Mastodon is op dit moment vrij stabiel. Een andere niche-speler qua social media, Flipbook, is al eerder aangekondigd ermee gaan federeren. Gaat het ook doen. Maar dat is eigenlijk voor de mensen die een beetje van de soort online koffietafel fotoboekenachtige zijn.
Een beetje Pinterest-achtig, hè?
Ja, ook weer een beetje een niche doelgroep, maar wel een kwalitatief, zeg maar, qua informatiekwaliteit, veel eisende doelgroep.
Ja.
Peertube zie ik vandaag of morgen ook nog wel omarmd worden.
Een beetje een soort open YouTube-variant, hè?
Nou ja, kijk eens, als jij een influencer bent...
Ja.
Kan op ieder moment door YouTube toch niet meer vandaan getrokken worden. Laat ik zo zeggen, als ik een influencer was die lekker aan het YouTuben is, het geld verdienen daar begint ook terug te lopen. De veel agressievere strategie van YouTube op het gebied van adblocking, wat steeds meer mensen... Ja, ik vind YouTube onleefbaar zonder adblocker. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat je...
Nee, maar het hele punt is natuurlijk een beetje, Walter, dat er wordt ons nu iets voorgehouden, hè, een soort nieuw toekomstbeeld der social media, dat we misschien met open armen zouden moeten verwelkomen. Namelijk meer openheid, terug naar open protocollen, federaal, een beetje zoals het internet van vroeger.
Federatief is inderdaad zoals het internet van vroeger, maar aan de kant heb ik zoiets van, hou eens op met vragen, wanneer is het een succes?
En gewoon doen.
Gewoon, nou, het is een succes als ik het naar mijn zin heb op dat deel werken rondhangen.
Ja, maar dat is heel, heel, heel fluctuerend.
Dat is super subjectief.
Ja.
Nee, maar weet je, Twitter was zo leuk omdat je van Twitter kon maken wat je er zelf van wilde maken.
Zeker.
Als jij alleen naties wilde volgen, kon jij naties volgen. Ja. Op dit moment kun je aan de naties niet meer ontkomen op Twitter. En is het gewoon niet leuk meer.
Maar goed, dan nog blijft de vraag, is het een realistisch toekomstbeeld dat het weer dat een beetje op dat open oude internet gaat lijken? Gaat dat gebeuren? Of is dat, je zei al koffie te kijken, snap ik. Maar kunnen we verwachten dat dit doorzet of gaat dit binnenkort crashen en blijft het zoals het was de afgelopen
en dat het klein blijft?
Ik weet het echt niet. En mensen die het wel zeggen, die vind ik niet geloofwaardig.
Ja, maar Mark Zuckerberg haalt het zo vaak aan. Als we hem een beetje geloofwaardig vinden, dan moet het een succes kunnen worden.
Maar Mark Zuckerberg, daar begon ik ook over de metaverse, heeft net een zeper van een paar miljard gemaakt.
Ja.
Die moet weer een verhaal hebben over groei. Want het rupsje groot genoeg, of nooit genoeg van Silicon Valley, moet door.
Ja, ik blijf gewoon, welke elementen hebben we nodig? Want we willen het heel graag, die we wel nodig hebben. En daarom ben ik heel blij dat Threads wel op ActivityPub gaat. Want dat zijn, maar dan heb je wel schaal straks 100 miljoen.
Ja.
En dan krijg je de eerste stappen naar een mooier, beter, veiliger internet.
Weet je, we weten dat het succes is als in de kroeg de QR-codes opduiken van de lokale Mastodon-instance van je kroeg.
Ja, nou, dat zou mooi zijn. Prima of Threads, vinden. Of Flipboard, of wat dan ook.
Het moment dat ik wist dat het gewild bij web ging knallen, was omdat ik was nog student, dat ik dat leuke jaar clubje met van eerstejaars met alleen de dames gewoon de website van een jaarclub in elkaar zag klussen.
Kijk.
Dat was toen vanaf dat moment niet meer het domein van de nerd zoals ik. Ja. Nee.
Voor iedereen.
Ja.
Nou ja, laten we hopen dat ActivityPub dat mogelijk maakt met social media. In ieder geval veel dank voor deze analyse. Walter van Holst, senior consultant bij Hooghiemstra en Partners.
Dankjewel. Digitaal.
We hebben het vaak over niet alleen de kansen, maar juist ook de risico's van AI. Evenals de inzet van minder geavanceerde algoritmes. Maar hoe ontwikkelen die zich? Dat rapporteert de autoriteit persoonsgegevens elk half jaar deze week. Voor de tweede maal dit jaar, waarin ook nog gepleit wordt voor een heus Delta-plan om de ontwikkeling van de technologie voor 2030, jawel, te beheersen. Wat dat allemaal omvat, die rapportage, dat bespreken we nu met Sven Stevenson, programmadirecteur bij de AP en leider van dit onderzoek. Welkom, Sven.
Ja, goedemiddag.
Goed dat je er bent. Hey, jullie doen deze rapportage periodiek, hè, sinds dit jaar, elk half jaar. Wat is er even in het kort sinds afgelopen zomer veranderd? Zeker als we zien hoeveel generatieve AI het nieuws heeft gedomineerd dit jaar.
Ja, nou, een half jaar geleden was echt een beetje ons vertrekpunt. Dus toen constateerden we eigenlijk als Nederlandse samenleving hebben we gewoon op dit moment onvoldoende grip op al die algoritmes en AI die worden ingezet.
Mm-hmm.
En ja, nu is onze observatie vooral, we zien dat eigenlijk algoritmes en AI alleen nog maar meer worden toegepast.
Mm-hmm.
Op nog veel meer plekken worden ingezet. En vooral de opkomst van generatieve AI valt op. En wat dan vooral verbaast, In welke zin dan ook, is de snelheid waarmee het echt de echte praktijk bereikt. En dan denk ik aan de zorgsector, het onderwijs, maar ook de overheden die het inzetten in communicatie met burgers.
Ja, dus het begon met weinig grip, toen is het heel snel gegaan, dus nu heb je nog minder grip.
De afstand wordt wat dat betreft groter. Kijk, onze aandacht gaat natuurlijk met name uit naar hoe krijgen we hier grip op? Dus wat heb je nodig qua beheersing en controle? Nou, dan denken wij natuurlijk aan regelgeving en toezicht daarop. Wordt aan gewerkt, maar de snelheid waarmee de adoptie gaat is gewoon nog sneller.
En je zegt van het laatste half jaar dus in de gezondheidszorg. Kun je voorbeelden geven dat je zegt van dat dit in de gezondheidszorg nu wordt gebruikt? Wat een half jaar geleden nog niet het geval was.
En niet eens zozeer een half jaar geleden. Maar de grote adoptie van die taalmodellen is een jaar geleden. ChatGPT werd gelanceerd.
Ja. Dit is het jaar van AI wat dat betreft.
Juist. Voorbeelden. En we zien echt wel dat het best zorgvuldig gebeurt. Maar het gebeurt wel in ziekenhuizen dat ze generatieve AI inzetten voor het beantwoorden van patiëntvragen. En het gebeurt voorzichtig. Dat gaat dan om wat ze...
Maken jullie je zorgen als zoiets gecommuniceerd wordt dat dat gebeurt?
Nou, met name omdat... wacht even. Dit is een hele nieuwe technologie. Mm-hmm. En denk aan voorbeelden als de opkomst van de auto en hoe dat de stad verandert en de opkomst van internet en de mobiele telefoon. De consequenties kan je niet altijd gelijk overzien. Ja. En zeker met generatieve AI, dat vergt weer een hele nieuwe mens-machine interactie. Dus het kost wel tijd om dat te doorgronden.
Ja, jij had net het woord toezicht in de mond. Jullie zijn als AP ook algoritme toezichthouder, als ik het goed heb. Lukt dat een beetje, ook gelet op capaciteit en die enorme golf aan innovatie die nu over ons heen komt?
Wij zijn wat dat betreft ook aan het pionieren. Hè? Ja, dus met al die AI-technologie is iedereen aan het pionieren. Nou, toezicht is wat dat betreft op dit vlak ook pionieren. Mm-hmm. Wij zijn wat dat betreft zijn wij wel echt gelukkig dat er nu in ieder geval een politiek akkoord is over die AI-act. Dan hebben we daar duidelijkheid.
Op Europees niveau, hè?
Op Europees niveau, maar duidelijkheid over wat een belangrijk onderdeel van onze gereedschapskist gaat worden. Mm-hmm. Maar dat moeten we wel concretiseren. Zowel de regelgeving voor wat betekent nou echt dat organisaties moeten gaan doen. Ja. En hoe gaan wij dat inzetten als allerlei toezichthouders met elkaar om dat in goede banen te leiden.
Maar komen jullie dan met aanvullende regels op de AI-act? Hoe ziet dat eruit?
Hoe je dat moet zien is dat die AI-act is nog steeds best hoog over. Die geeft een aantal dingen heel duidelijk aan. Jullie hebben daar ook eerder over gesproken. Records verboden, hoogrisicosystemen. Ja. AI mag niet discrimineren, dat soort zaken. Maar hoe gaan we dat nou concreet doen? Ja, wanneer is een AI-systeem discriminerend? Dat zul je moeten meten op een bepaalde manier.
Ja, want als ik goed heb in de rapportage van jullie, stelden jullie nog dat we ook weer geen wonderen van die AI-act hoeven te verwachten. Bijvoorbeeld omdat de wettelijke compliance bij systemen met hoog risico toch al heel erg leunt op inschatting van de producenten, dus de partijen erachter. Dus dat gaf aan dat je nog niet heel veel fiduciën had, dat je er ook echt iets mee kon. Is dat dan nu veranderd? Of kun je er zelf meer mee?
Dat blijft hetzelfde. Want het moet nog steeds is het wel het... De gereedschapskist.
Ja, maar je moet hem zelf oppakken en gebruiken om schroeven aan te gaan draaien.
Ja, kijk, het uitgangspunt is natuurlijk dat alles volgens het boekje verloopt, maar de werkelijkheid is weer bastiger. Dus
juridische procedures, dan heb ik jou daar.
Ja, maar ook überhaupt, je moet er rekening mee houden dat al is het met de... We gaan eerst uit van slechte intenties, maar ook in de goede intenties zullen er toch verkeerde inschattingen gemaakt moeten worden. Het is ook nieuwe regelgeving, dus dat is voor iedereen wennen. Dus er zullen verkeerde inschattingen gemaakt worden en er zullen producten op de markt komen die, ondanks de beste bedoelingen, niet volledig compliant zijn. En dat zul je dan... Ja.
Maar oké, wat kunnen we dan doen, Sven? Hè? Als we het hebben over de ontwikkelaars en grotere bedrijven die AI-toepassingen ontwikkelen en gebruiken, moeten we die vragen om nog meer transparantie? Moeten ze verplichte risicoanalyses gaan maken? Wat voor dingen hebben we dan nodig om wel nu even serieus aan de gang te kunnen?
Die dingen zijn echt wel, denk ik, concreet geregeld in die AI-act.
Oké, die worden straks opgelegd.
Zeker wat betreft de ontwikkeling van de systemen. Ja. Dus die moeten gewoon transparant zijn. Dat wordt ook voor ons als toezichthouders, komt gewoon in een database te staan, hebben toegang toe. Ja. Heel fijn. Ook richting de burger wordt het duidelijk dat goed is gekeurd. Die eisen zijn duidelijk voor die systemen. Mm-hmm. Denk dus de aandacht kan aanvullend nu ook wat meer naar wat willen we eigenlijk regelen, zorgen voor burgers en professionals die dan wel als burger, dat je met de uitkomst van een AI te maken hebt, of als professional dat dit jouw assistent is, hè, dat dit jouw hulpmiddel is.
Het verschil tussen de interactie of de deployment, zal
zeker,
ik maar zeggen.
Zeker. Ja. En daarnaast moeten we meer nadenken over wat verwachten we nou van organisaties. Want die AI-systemen worden ingezet in een organisatie. En denk aan onze grote publieke uitvoeringsorganisaties. Hè, die gebruiken niet eens zo'n AI-systeem, maar honderden.
Ja, maar goed, daar hebben we het Nationale Algoritmeregister voor.
Ja.
Daar stonden er al 120 in, nu 250. Volgens mij, volgens jullie rapportage. Volgens de demissionair minister Zilgus moet dat in 2025 helemaal compleet zijn. Qua overheidsalgoritmes, volgens mij. Dan liggen we op schema, of?
Nee, want dat is alleen nog steeds een registratie van dat je...
Ja, daar kan je zo weinig mee. Ik zie een leuke omschrijving, denk ik. Ja, leuk.
Dus dat is meer een formaliteit eigenlijk.
Nou, het is een goed begin.
Wat is de volgende stap?
De volgende stap is dat die organisaties ook een echte strategie... nou, niet een echte, maar een AI-strategie hebben.
Dat kunnen ze ook gewoon beschrijven in een beetje wollig taalgebruik. Dat kan.
Ja, maar het is natuurlijk, het idee is natuurlijk dat dit soort dingen niet vrijblijvend zijn. Dus, nee. En kijk, ik denk het belangrijkste is... AI gaat alleen maar groter worden. Mm-hmm. En de inzet van algoritmes. Dit is een maatschappelijke transformatie.
Dus hier te steken.
Doormaken.
Ja.
Dus je kan je wel een beetje een voorstelling maken van hoe het er over 5 of over 10 jaar uit gaat zien. Daar moet je nu op gaan voorbereiden. Dus dat betekent dat je als organisatie al die investeringen moet gaan maken. Dat je een structuur hebt, dat je hier grip op hebt.
Ja.
Dus ga nadenken over wat de governance is die je als organisatie nodig hebt. Wat voor investeringen je in je personeel moet doen. En daar moeten we afspraken
over
maken.
Ja, maar ik wil nu toch even eerder in deze uitzending, Ali Nickman, weet je, regel. Jullie zetten voor regel en nog een regel en nog een. En het vernauwt wel, het verkrampt wel. Dus als je dit vertelt, denk ik, wow, nog meer regels.
Ja, maar dus wat voor ondernemers en elke organisatie wat belangrijk is duidelijkheid en een toekomstperspectief. En niet over een half jaar, maar wat kan ik nou de komende 5 of 10 jaar verwachten?
Ja.
Dus die duidelijkheid moeten we ook schetsen voor elkaar.
Ja, maar nu is het interessant, want jullie pleiten weer voor een deltaplan. Ja. Ook onder meer voorlichting. Wil ik ook graag, vind ik mooi, vinden wij hier mooi.
Deltaplannen vinden wij
maar
top.
Ondertussen is er nog een verkenningsfase gaande. We hebben geen idee wat voor overheid er gaat komen en wat we de komende jaren kunnen verwachten. Hoe gaan we toch mee met enigszins stappen maken, terwijl AI zich in rap tempo blijft doorontwikkelen? Of zitten jullie daar ook een beetje te frustreren?
Nou, kijk, ik denk dat het onomkoombaar is.
Hmm.
Kijk, sowieso die AI-verordening, die komt eraan.
Ja.
Dus daar kan je als organisatie al op gaan voorbereiden.
Mm-hmm.
Een slimme organisatie die bereidt zich erop voor dat hij een structuur heeft voor het feit dat hij al die verschillende AI heeft.
Ja.
En ja, dat zijn ook financiële en personele investeringen die je met het oog op meerdere jaren moet doen.
Ja.
Maar ik denk de grootste zorg is nog wel gewoon de educatie en de opleiding van gewoon mensen, van ons allemaal.
Hoe doen we dat beter? Want wij doen het hier in ons programma. We doen het überhaupt bij BNR eigenlijk elke dag, zou ik zeggen. Nou, meer media. Ik zie echt heel veel artikelen, analyses over AI. In ieder geval, men is ermee bezig, hè, het maatschappelijke debat. Wat is de volgende stap? Naar scholen, naar mensen thuis, overheidscampagnes? Wat verstaan jullie dan onder voorlichting die het meeste impact maakt?
Scholen, denk ik, in ieder geval.
Ja, verplichte vak programmeren erbij.
Ja, nou ja, dat. Ja, en vooral denk ik risico inschatten.
Okay.
Dus kijk, uiteindelijk.
Digitale vaardigheden.
Wat algoritmes en AI doen, ja, maar het is wel iets anders.
Okay.
Wat algoritmes en AI doen is voorspellen, klassificeren en profileren.
Juist.
En dat heeft altijd te maken met onzekerheidsmarges. En vooral. Dat is super belangrijk om te weten. Wanneer kan ik wel en wanneer kan ik niet op AI vertrouwen? Waarin is AI nou beter en waarin zijn wij als mensen nou beter in afwegingen maken?
Ja.
En die balans vinden is echt cruciaal om dit op een goede manier te laten landen in de samenleving.
En ja, en dan moeten jullie dat allemaal nog ook controleren.
Naast al die dossiers die al elk jaar jullie binnenkomen.
En de drukte die jullie hebben, dit ook nog erbij, hè?
Zijn jullie wel equipped om dit aan te blijven gaan?
Wij gaan dit niet in ons eentje doen.
Nee.
Dus elke toezichthouder in Nederland krijgt hier eigenlijk mee te maken. Hè, omdat het gewoon in al die verschillende sectoren toekomt.
Ja.
Maar ook voor ons geldt die uitdaging, ja.
Ja. Handhaven die handel.
Ja, en jullie blijven dus elk half jaar de rapportage doen, hè?
Zeker.
Nou, dan ben ik benieuwd. Spreken we elkaar komende zomer vast weer. En dan gaan we horen hoe het staat met algoritmes en AI in Nederland. Dank Sven Stevenson, programmadirecteur bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot zover BNR Digitaal. Luister je dit ook als podcast? Nou, doe dat vooral als je dat nog niet doet. Beoordeel ons ook op je favoriete podcastplatform. En ja, deel het met je vrienden natuurlijk. Hè. Doe dat ook met de tech-update voor het laatste technieuws 2 keer per dag. En BNR Nexus, hè, Ben.
Heel belangrijk.
We discussiëren over tech. Willen we heel graag de mensen dat horen. En de technoloog met jou en Herbert Blankenstein.
Ja, deze week hebben we over de Fediverse. Ja, wij hebben onze bijdrage geleverd.
Ook al.
De Nederlandse datakluis.
Kijk,
dat als kan je als
data,
de Fediverse. Ja,
ja die geef data. Je aan Meta en Google. Maar wat zouden we nou als alternatief kunnen hebben?
Je eigen datakluis, precies.
Oh, gewoon zelf bewaren.
Zelf bewaren.
Dat is interessant. Nou, dat dus in de technoloog. En natuurlijk komende woensdag weer de laatste BNR Digitaal van 2023. Dus zeg ik namens onze hele techredactie tot volgende week. Dag.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Levi 9 Technology Services. Partner in software, product development en digital strategy.
Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.